Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanavond stil bij de derde oorzaak of bedoeling van het huwelijk. Dat is kort gezegd seksualiteit. We zingen eerst op Psalm 25, vers 3 en 4. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En ook vers 4, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Op Psalm 25, vers 3 en vers 4. Ook vanavond leiden we het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen we op Psalm 128 het eerste vers. U mag men zalig heten, die z'Heeren vrezen bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt na zijn woord. Het eerste vers van Psalm 128. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschappelijke kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, bron van alle goed, bron van het hoogste goed, die ons het goede gunt, die ons het goede gunt van een goed geweten, een geweten dat gevuld is met uw gunst, met uw goedkeuring, een geweten dat uw instemming op mag merken, ontvangen mag. En dat wilt u geven, Heere, door het wonder van de vergeving van onze zonden en een wandel in uw wegen, een wandel naar uw woord. En ook vanavond, Heere, wilt u ons daarin onderwijzen, ons het kompas van uw woord in handen geven en ons hart daarop aansluiten. En dat u het vanavond in het bijzonder doen, Heere, op het gebied van de gave van de seksualiteit die u de mensheid gegeven hebt. Opdat we op dat uitgestrekt gebied zullen wandelen naar uw woord, als ongetrouwden, als gehuwden, als niet meer getrouwden. In dat uitgestrekte gebied, Heere, waarin zoveel zijwegen zijn die u niet bedoeld hebt. Zoveel afdwalingen, zoveel ontsporingen, waar misschien onze maatschappij meer dan ooit middenin staan. Van horen, van zien. En wat erger is, door worden aangetrokken. Heere, geef dan bij het kompas van uw woord de genade van u, de Heere Jezus, en de inwerkende, inwonende kracht van uw Heilige Geest. Want het goede, Heere, dat gij ons geven wilt, dat lijkt ons soms helemaal niet goed, maar veel te eng en veel te beperkt. En het kwade dat de Satan voorspiegelt en waar de Satan ons naartoe wil trekken, dat lijkt ons juist zo makkelijk en zo voor de hand liggend, dat er toch geen kwaad in zitten kan. En daarom hebben we zozeer nodig, Heere, uw genade. En die bidden we van u voor ouderen, voor onze jongeren, voor kinderen, voor ons allen. Zodat, Heer, wat u zo mooi bedoeld hebt, ook werkelijk mooi kan en mag en zal zijn. Vanaf het eerste prille begin van een verkeringstijd. Tot en met al de jaren die u geeft in een huwelijk. Gedenkt u ons allen, Heer, u weet wat er op dit gebied achter ons ligt. Hoe onze situatie is, ongetrouwd of getrouwd. En u weet ook, Heere, dat wat mensen zien aan de buitenkant, lang niet altijd alles zegt en alles openbaar brengt. Maar toon dat u het weet, Heer, hoe die dingen ons raken kunnen. In zijn strijd, in zijn wonden, in zijn lijden. U weet het, dat we vroeger thuis hebben gezien, hebben meegemaakt, hebben gehoord, of er juist nooit iets over hebben gehoord. Geef ons als uw dienaar de genade om de juiste woorden te vinden, de juiste toon, voor een ieder van ons. Geef ons al uw genade, Heere, om bij genade uit te komen. De genade van de Heere Jezus Christus, met zijn verzoenend bloed en met zijn geest, die alle dingen leert genieten, zoals u het hebt bedoeld, opdat dat vorm en gestalte mag krijgen in mensenlevens. We bidden voor alle hulpverleningsinstanties, voor hen die verslaafd zijn, voor hen die ontspoord zijn in prostitutie, voor hen die misbruikt zijn. U weet alle schrijnende omstandigheden, zegen allen die hulp verlenen. Gedenk allen die beschadigd zijn, wonden die soms nooit meer geheeld worden volkomen in dit leven. Gedenk ook hen die gevallen zijn in zonden, die in zonde leefden, of in zonde leven. Heere, laat uw genade een geheiligd stilzetten geven, en een geheiligde inkeer en omkeer. Waar dan ook vandaan, hoe ver iemand is ontspoord, hoe diep iemand is gevallen, hoe zwaar iemand is beschadigd. Maar geeft u een weg terug, Heere. En die weg die geeft u, die is er. Leer ons allen die weg bewandelen, Heere. Een weg waarin niemand neer kan kijken op degene die naast hem loopt. Wilt u ook dat verhoeden, Heere? Dat we neer zouden kijken op anderen, die misschien voor het oog een heel eind onder ons gezonken en gezakt zijn, vroeger of nu. Maar Heere, verhoed ons toch, dat we zouden kunnen neerkijken op iemand. Laat ons zoveel zien van ons eigen hart, dat er niemand meer is om op neer te kunnen kijken. maar dat alleen maar overblijft een opzingen, opkijken naar u, naar genade. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We openen de schrift in twee Bijbelboeken. Het Bijbelboek Genesis, eerst Genesis 2 en 1 Korinthe in het Nieuwe Testament. Uit Genesis, Genesis 2 en Genesis 4. Genesis 2, de versen 22 tot en met 25. Genesis 2, vers 22, waar het woord van God als volgt luidt. En de Heere God bouwde rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze het mal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Uit hoofdstuk 4 lezen wij vers 1a. Genesis 4, vers 1a. En Adam bekende Eva zijn vrouw. Dan lezen we uit 1 Korinthe. 1 Korinthe 6 en 1 Korinthe 7. Korinthe 6, vers 15 tot en met 20. De eerste brief van de gemeente de Korinthe, hoofdstuk 6 vanaf vers 15, waar Gods woord als volgt spreekt. Weet ge niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij ver. Of weet ge niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. Vliet, vlucht, weg van de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar de hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet ge niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die ge van God hebt, en dat ge niet van uzelf zijt. Want ge zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam, in uw geest, welke goden zijn. En dan uit 1 Korinthe 7, direct aansluitend de versen 1 tot en met 9. Aangaande nu de dingen waarvan ge mij geschreven hebt. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken, maar omwille van de hoererijen zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, en evenzo ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkaar niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat u tot vasten en bidden mocht verledigen. En komt weer bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel, want ik wilde dat alle mensen waren waar ik zelf ben, ongetrouwd, bedoelt Paulus. Maar ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel al dus, maar de ander al zo. Toch ik zeg de ongetrouwden en de weduwen, het is een goed, indien ze blijven gelijk als ik ben. Maar in zij ze niet kunnen onthouden dat ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Tot zover deze gedeelten uit de schrift. Die mede ten grondslag liggen aan de derde oorzaak van het huwelijk. Die het huwelijksformulier onder woorden brengt. Dus laten we bladeren naar het huwelijksformulier. En ongeveer na de eerste kolom komt dan een kolom waarin het gaat over de oorzaken. Of de bedoelingen van het huwelijk. Dat zijn er drie. En de eerste twee hebben we in vorige avonddiensten behandeld. Dus vanavond de derde oorzaak, derde bedoeling waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. En die luidt als volgt. De derde oorzaak is, opdat een ieder, alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten zou mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen, die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, en met weten en wil van hun ouders of volgen en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd wordt. Want wie iemand de tempel van God schendt, dien zal God schenden, die zal door God geschonden worden. Het gaat over seksualiteit. Drie lijnen willen we trekken. Ten eerste, hoewel. Ten tweede, hoe niet. Ten derde, hoe dan. Hoewel, hoe niet, hoe dan. De derde oorzaak van het huwelijksformulier. Ook vanavond maakt uw kerk uit u het volgende bekend in. Bij de diensten volgende week zondag hoop ik zelf voor jullie voor te mogen gaan. Woensdagavond 17 mei, dat is woensdagavond over een week, Deo van Lente, wordt er een stemmingsvergadering gehouden met twee stemmingen. De zesjaarlijkse stemming met betrekking tot kerkraadsverkiezingen en voor een nieuw lid voor de commissie van bijstand. In Nieuwe Kerkbode kunt u er meer over lezen, maar de datum is dus woensdagavond 17 mei 19:30. De collecte. De eerste voor het Sjare Zedek ziekenhuis, de tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk. Bevelen van harte bij iedereen. En laten wij zingen uit Psalm 119. Het gebed om leiding. Het gebed ook om een goed geweten. De versen 5, 12 en 18. Waarmede zal de jongeling, maar het geldt ook de ouderling zo gezegd, zijn pad rein bewaren. Vers 12. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, heb ik mijn weg naar uw geboden gericht, die betracht met een oprecht geweten. En vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 5, 12 en 18. We luisteren even naar het eerste stukje van die derde oorzaak van het huwelijk. Opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten zal mogen leven. Seksualiteit, hoe wel, hoe niet, hoe dan. Gemeente, de Bijbel is het kompas. De Bijbel wijst de juiste weg aan. Leert ons de weg van God en dat geldt voor alle terreinen, alle onderwerpen waar ons leven mee te maken kan krijgen. Dus ook voor het terrein, voor het gebied van seksualiteit. Met dat begrip wordt alles bedoeld. Seksualiteit, dat is ja, de eerste zoen. Als je net verkering hebt, tot en met de geslachtsgemeenschap, als je getrouwd mag zijn. Nou geldt zeker bij dit onderwerp, daar met elkaar over nahopen te denken, te luisteren naar het kompas van de Bijbel vanavond, dat alle tijden door de van twee kanten enorme invloed en aantrekkingskracht op ons mensen, ook op christenmensen, wordt en is uitgeoefend. Nou, van twee kanten. De ene kant is in onze tijd wel duidelijk. De enorme aantrekkingskracht van de moraal van onze tijd, om zo te zeggen. En dat zou je kunnen noemen, dat is de moraal waarbij seksualiteit en zelfs geslachtsgemeenschap los verkrijgbaar is. Los gepeld uit de verbanden waarin de Heer het mensen geven wil. Sowieso los van kinderen willen krijgen. Dat hoeft er helemaal niet meer mee verbonden te zijn. Maar ook los van het huwelijk. In elk soort relatie, vriendschap, verkering, moet dat toch kunnen. Zelfs los van sowieso een relatie. Al heb je verder niets met iemand. Er vindt gezagsgemeenschap plaats met een jongen die in ruil daarvoor je kroket betaalt. En ook los sowieso van een ander. In zelfbevrediging. Dat is niet nieuw. Toen mensen van mijn leeftijd jong waren, hadden we daar ook al mee te strijden. Seksualiteit los van elke vorm van relatie dan ook. En dat trekt een enorme aantrekkingskracht op mensen. Maar aan de andere kant is en wordt er vaak ook aan mensen getrokken. Namelijk de kant dat seksualiteit eigenlijk, ja, hoe moet je dat eigenlijk helemaal niet netjes is. Augustinus had de uitdrukking, geslachtsgemeenschap is een geoorloofde zonde. Eigenlijk zou je als christen je niet meer in moeten hoeven te laten, maar ja. Niet voor niets in de Rooms-Katholieke Kerk het celibaat opgekomen. Dat iemand die echt dicht bij God staat in een kerkelijk ambt, ja, dan kun je toch niet getrouwd zijn en seksualiteit beoefenen. Dat strijdt dan toch met elkaar. En je moet eigenlijk toch wel wat schamen als je het wel nodig hebt. Dus daar praat je ook liever niet over, want dat is een stukje gezichtsverlies. Dus daar praat je ook niet over in de opvoeding. En wie zal zeggen hoeveel van ons nog opgevoed zijn of opgevoed worden zonder dat je ouders er ooit iets over hebben gezegd of hebben laten merken, ja, dat dat voor hen ook best heel belangrijk is. Dat trekt aan de andere kant. Dus aan de ene kant helemaal los verkrijgbaar. Aan de andere kant, het hoort eigenlijk niet onder woorden gebracht te worden. En eigenlijk moet je doen alsof het niks voor je betekent. Nou, als we de Bijbel lezen, komen wel andere dingen tegen. Hè? Daarom is het ook zo belangrijk dat wij heel de Bijbel lezen. Echt heel de Bijbel. Hele Bijbelboeken. Alle Bijbelboeken. En dan vind je soms de meest onverwachte plaatsen hoe de Bijbel dat helemaal niet verzwijgt. In geen enkel opzicht. Ja, dat kan wel eens aan tafel een vraag van een van je kinderen opleveren. Maar zo belangrijk dat je heel de Bijbel leest. Om allereerst te mogen zien in de Bijbel hoe nou wel. Hoe is nou het Bijbels kompas van seksualiteit door God bedoeld? Tussen al die wisselende aantrekkingskrachten in die er op ons allemaal worden uitgeoefend. Nou, dan valt het formulier op. Dat in die derde oorzaak de bedoeling dan dus gezegd wordt. Waarom is het huwelijk ingesteld? Om seksualiteit te kunnen hebben. Om een geslachtsgemeenschap te kunnen hebben. Nee. Puur biologisch. Hoef je niet getrouwd te zijn om seksualiteit te beoefenen. Dat kan biologisch niet met iedereen van het andere geslacht. Nee, God heeft het huwelijk ingesteld, als we goed lezen. Om seksualiteit te mogen hebben met een stil en gerust geweten. Dat is de hoofdzin. Dat is de oorzaak, de bedoeling. God gunt ons als getrouwden seksualiteit met een goed en een gerust geweten. En dat is wat anders dan een zwijgend geweten. Maar want ja, het kan zijn, er kunnen mensen zijn, je zou het ook zelf kunnen hebben, die op bepaalde gebied, ook seksueel gebied, van alles doen wat God verbiedt, maar die zeggen, ik heb er helemaal geen last van. Ik heb helemaal geen slecht geweten ervan, hoor. Totaal niet. Ik heb er echt geen last van wat ik doe. Ja, dat kan. Want je kunt de stem van je geweten smoren en het zwijgen opleggen. Dus zeggen, elke keer dat je zondigt, dus waren een doek op de mond van je geweten. Nou ja, als je maar genoeg doeken voor de mond van je geweten bindt, dan komt de stem van je geweten op een duur niet meer naar buiten toe. Die wordt onhoorbaar. Dus dan kun je zeggen, ja, ik heb nergens last van. Ik heb heus geen slecht geweten hoor, echt niet. Maar dat is heel iets anders natuurlijk dan die mooie bedoeling van God. Seksualiteit met een goed en een gerust geweten. Want dat is een geweten dat spreekt. Maar dat spreekt van Gods instemming. Van Gods gunst. Van Gods goedkeuring. Dat het getuigt in je hart. Dit is goed. Dit is Gods wil. Dit is in zijn gunst. Hier stemt God mee in. En zo wil God seksualiteit geven. In verkeringstijd. Binnen bepaalde grenzen. En in natuurlijk tot en met de geslachtsgemeenschap toe. Met een goed en gerust geweten onder de gunst van God. We zien dat in Genesis 2 vers 24. Dat man en vrouw elkaar aankleven. Hè? Levenslang verbonden zijn. En tot één vlees. Geslachtsgemeenschap zullen zijn. En dat staat nog voor de zondeval. Toen alles nog goed was. Mooi. Ingeschapen goed en mooi. We denken aan de uitdrukking die we hebben gelezen in de Statenvertaling. In Genesis 4. Adam kende Eva zijn vrouw. Daar wordt dan geslachtsgemeenschap mee bedoeld. Maar staat Adam kende zijn vrouw. Met andere woorden, geslachtsgemeenschap is het toppunt van het kennen van elkaar. Ik las ergens, dat is als een heel bergmassief. Hè? Waarin je elkaar leert kennen als je verkering krijgt. En van lieverlee leer je elkaar steeds beter kennen. Worden die bergtoppen steeds hoger. Maar de hoogste bergtop van het kennen van elkaar. Dat is geslachtsgemeenschap. De hoogste top in dat hele berglandschap. Dat je elkaar kent, hebt leren kennen. Tot in je diepste wezen toe. Zo mooi. Nou, lees Spreuken 5, het slot maar eens. Denk dat boek Hooglied. Om het mooie en het genieten ervan in de Bijbel zelf te vinden, uit de Bijbel aangereikt te krijgen. Dat God het gunt, daar is zo van genieten dan van. Dat de ander er ook zo van geniet. dat gunt God ons. Met een goed geweten. Dat hij ermee instemt. Dat gunt God ons. Dat betekent maar even heel, heel praktisch. Je kunt er dus voor bidden. En de volgende ochtend kun je er ook weer voor danken. Dat God het je gaf samen. Met de goed en gesweten betekent, als Jezus op dat moment terug zou komen op de wolken, voel ik me helemaal niet schuldig. Of ik nou aan het eten ben, of aan het werken ben, of liefde met mijn man, mijn vrouw bedrijf. Jezus kan elk moment terugkomen. Want ik mag het doen met een goed en gerust geweten van de Heere gekregen. Zo wel. Zo heeft God de Heere het bedoeld. Als je hier iets van ontvangen mag. Hè, de eerste zoen in verkering. Tot en met geslachtsgemeenschap in het huwelijk. Dat gaat niet vanzelf, dat zullen we nog wel zien. Maar als je er iets van ontvangen mag. Ja, dan kun je toch alleen maar ontzettend dankbaar zijn. Ontzettend verwonderd zijn. Dat God mensen dit gunt. Terwijl wij, dat zo vaak misbruikt hebben. In gedachten en verlangens of in werkelijkheid. Terwijl we zo vaak het als waar uit Gods handen hebben gegrist. En het naar ons toe hebben gehaald voor de tijd. In gedachten, in verlangens. Met wie ik wilde, met wie me voor ogen kwam. Zo vaak het uit Gods handen heb gegrist, dat mooie. Om het naar eigen inzicht voor de tijd te gebruiken. God had gerust kunnen zeggen, jou geef ik het niet meer. En ik hou het voor mezelf, bij mezelf. Ik laat er geen mensen meer van genieten. Want ze gerust het zo vaak uit mijn handen. Dan geeft hij helemaal niet meer. Wat een wonder dat God seksualiteit geeft aan mensen die het zo vaak uit zijn handen hebben gegrist. Dat God de eerste zoen weer verkering geeft. Wat een wonder. Dat God een huwelijk geeft. Met een bekennen van elkaar. Wat een wonder. Dus. Om dat echt te beleven. Moet je dus hem wel kennen. Moet je wel God in Christus kennen. Weten wie het is die dat geschenk geeft. En weten wie jij, wie ik ben. Dat hij mij dat geschenk toch nog geeft keer op keer. Om dat echt te beleven. Moet je God in Christus kennen. Ook al daarom geldt eerst bekering. En dan verkering. En laat dat maar klemmen. En laat dat maar dringen. Eerst bekering. Dan verkering. En als we nou zo hebben mogen zien. Hoe God de Heere seksualiteit geven wil. En geven kan. Wat hebben we dan zakken roeping. Allereerst kijk ik maar naar ouders. Ja, omdat onze kinderen zo met ze te bespreken. Kwetsbaar en dankbaar, voorzichtig en ook eerlijk, opdat onze kinderen, opdat onze opgroeiende generatie het goede kompas van thuis uit van jongs af aan meekrijgt. Want er wordt al zo ontzaggelijk aan ons en zeker onze jongeren getrokken. De reclame en de commercie van de seksindustrie, die zijn zo sluw en die doen wat ze kunnen om maar geld uit de zak van jongeren en ouderen te kloppen. Op hun manier. Jongeren, vooral leven in een oerwoud van wegen, mogelijke opties op seksueel gebied. En als dan onze jonge generatie in dat oerwoud staat, zonder kompas van ons te hebben meegekregen. Nou ja, vul daar maar in waar je bang voor moet zijn. Als je in een oerwoud wordt weggezet, en je krijgt geen kompas mee. Laten we onze gezinnen het kompas meegeven. Kwetsbaar en dankbaar. In Bijbels licht spreken over seksualiteit. Zodat onze jonge generatie een kompas van u meekrijgt. In het oerwoud van de samenleving. Zo wel. En dan het tweede. Hoe niet? Nou, heel kort gezegd, als we even denken aan dat los verkrijgbaar zijn. Hè, dat die roos van seksualiteit en geslachtsgemeenschap, die in een hele struik groeit en op een stengel staat, dat die roos wordt losgeplukt uit de struik. Van de stengel van het elkaar kennen, van elkaar met elkaar verbonden zijn, wordt afgehaald. Nou, zo niet dus. Dat noemen wij wel onkuisheid, onreinheid, hoererij. Als die bloem al voor het huwelijk geplukt wordt. We laten Genesis 2 vers 24. Hè? Gods orde. Eerst elkaar aankleven, onafscheidelijk verbonden zijn voor het leven. En dan tot één vlees zijn. We lezen in Deuteronomium 22 vanaf vers 13. Maar een beetje in onze woorden, onze tijd gezegd. Na de eerste huwelijksnacht moest de man met het laken naar de burgemeester toe. Om te laten zien dat er bloed op zat. Duidelijk. In het oude mens staat ook heel vaak de uitdrukking. Hij nam haar tot vrouw. En hij ging tot haar in. Duidelijke orde. Daarom kan Jozef er ook niet bij. Hij is wel ondertrouwd met Maria. Maar hoe bestaat het nou dat Maria in verwachting is? Dat kan toch helemaal niet als je nog maar ondertrouwd bent. Jozef kan er gewoon niet bij. Nooit geslachtsgemeenschap had nog met Maria. En dan zou ze in verwachting zijn. En 1 Korinther 7 hebben we gelezen. Er zijn twee mogelijkheden. Trouwen of van begeerte branden. Maar geen andere weg om je brandende begeerte te kunnen laten gaan. Trouwen, maar geen andere weg. En dan valt daar ook alle vormen buiten het huwelijk onder. En dat is dan zo bijbels. Daarbij tellen ook verlangens en gedachten en begeerten mee. De wet van God gaat zelfs allereerst over ons innerlijk. Wat wil je? Wat begeer je? Wat welt er in je op? Welke driften komen naar boven? Wat is je verlangen, je lust, je begeerte? Jezus zei niet voor niets. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft dus al overspel met haar gedaan. En wanneer zie je iemand aan om te begeren? Nou zeg gewoon, als je graag meer wil zien. Dat is aanzien om te begeren. Daarom zegt de catechismus ook. Daarom verbiedt God alle onzuivere daden, woorden, gebaren, gedachten en verlangens. En wat de mens daartoe trekken kan. Wat de mens daartoe trekken kan, brengen kan. Nou, noem maar op. Dat wist de Ursinus toen nog niet in de catechismus. Films, posters, sites, video's. Hè, die onze gedachten eens naartoe willen trekken, zodat je meer wil zien. Niet echt of in gedachten. Nou, je moet maar denken aan een magneet en een spijkertje. Als je dan hier een magneet hebt liggen en hier een spijkertje, dan is het spijkertje eind van die magneet vandaan. Dan kun je dat spijkertje, of dan kun je die magneet dichter bij het spijkertje gaan brengen. Net zolang tot die kracht zo groot dat het spijkertje niet meer te houden is, dan spijkertje, dat vliegt naar de magneet toe. Nou, hè, dat is het, hè. Alle beelden, video's, sites, posters zijn als een magneet. En dat spijkertje, dat ben ik als man. En er komt een moment Dat de afstand zo klein wordt, dat de aantrekkingskracht zo groot wordt, dat er geen houden meer aan is in je gedachten. En je vliegt tegen de magneet aan. Nou, zo niet, zegt God. Nou weten we allemaal wel, dat ook zelfs als je bekeerd bent, dat nog een enorme strijd is. Ook als je bekeerd bent en de Heer Jezus mag kennen, kun je gruwelijk onderuit gaan. Denk maar aan David en Bathsheba. Misschien heb je wel vol met de eigen omgeving. Dat een kind van God gruwelijk in zonde viel tegen het zevende gebod. Nou ja, als zelfs een kind van God al zo vallen kan. Wat dan als je hem niet kent? Als zelfs iemand die Jezus kent, al zo op zijn hoede moet zijn. Nou ja, wat moet je dan verwachten als je de Heer Jezus niet kent? Als je, om met Luther te spreken, als je een rijdier bent, dat bereden wordt door de ruiter van je begeerten. En je begeerten, hier dan op seksueel gebied, die zijn de ruiter die op jou als rijdier zitten. Zou je dan niet bang worden van jezelf en waar je allemaal toe komen kan? En dan komt de Heer Jezus op ons af. En die zegt, mag ik je ruiter zijn? Mag ik je ruiter zijn? Dan haal ik er die begeerten vanaf. Ze blijven wel in je, maar als ruiter haal ik ze eraf. En dan ben ik je ruiter, die je besturen zal. Dan is het nog strijd genoeg. Je vraagt wel, mag ik de ruiter zijn? Op het rijdier van jouw leven. Laat mij toch de ruiter zijn. En dan is het nog strijd genoeg, hè? Dan hebben we gelezen, en dat stond ook in het formulier, hè, om alle onkuisheid en boze lusten te vermijden. En je kunt in de zes noemen het woord vlieden, vluchten, vandaan vluchten, ver genoeg vandaan vluchten en niet te dichtbij komen. En nou, als je eerlijk bent, ja, dan weet je voor jezelf wel waar die grens ligt. Maar moet wel eerlijk zijn voor God. Maar dan weet je wel waar die grens ligt voor jezelf. Ja, desnoods. Klik ze even op je computer. Ja. Als het niet anders kan. Doen. Desnoods een filter op je smartphone. Ja, je kan niet meer voor de dag komen. Maar als dat helpt. Moet je het wel doen. Desnoods maar omrijden. Om niet langs die winkeletalage te komen. Als dat helpt moet je dat doen. Desnoods, net als Jozef, je losrukken, weglopen. Hoe zou ik zondigen tegen zulk een goede God? En voor de zekerheid, maar liever dat spijkertje wat te ver van de magneet laten blijven, dan te dichtbij. Liever een meter te veel afstand, dan een centimeter te weinig. Dat kun je ook indenken. Ja, als een man niet mag zien wat het hem toetrekt, dan mag een vrouw een meisje niet laten zien wat een jongen en een man ertoe trekken kan. Stel je voor dat je zo kleedt, van boven of van onderen, dat een ander daardoor in zijn gedachten naar je toegetrokken wordt zo. En meer wil gaan zien in gedachten en je uit wil gaan kleden. Dat wil God niet. Dan liever 10 centimeter te hoog of te lang. Dan 1 centimeter te laag of te kort. Ik denk wel eens. En dat deel ik dan ook maar met elkaar. Zijn we daar niet veel te laks in? Veel te toe, als ik zo gemiddeld hoor wel eens. En zie. Van kijken en kleden. in meisjes en vrouwen ons kleden, tot soms zelfs aan de avondmaalstafel toe, dan denk ik, geliefde zusters, dit moet onder ons alzo niet geschieden. En als we belijdenis doen, en we spreken uit dat we de zonde haten en vlieden, iets wat je haat en vliet, dat flirt je niet mee. En daar hou je liever te veel afstand toe, dan te weinig. Dan sleep je liever te veel programma's door en te veel films weg, dan daar te weinig door zou strepen en te weinig weg zou laten vallen. Want als je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, ja, dan kun je zeggen, joh, maar ik heb er geen last van. Ik zie het niet als zonde. Ja, maar voelt de Heilige Geest dat ook zo, die in je woont? Die moet maar mee als je naar de bioscoop gaat, de Heilige Geest. Die moet maar mee in je lijf. Die zit er ook maar mee. Wat vindt de Heilige Geest daarvan? Die zit ook maar in je lichaam. Als je op een bepaalde manier kleedt. En indien iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Dat is zonde. En zonde vertorent God en doet zijn geest wijken en roept om oordeel. Zo niet. Moeten we misschien niet met z'n allen daar nog eens goed over nadenken? Waar onze grenzen liggen. En of ze wel kunnen blijven liggen. Waar ze liggen. Maak het voor uzelf met de Heer. Maak het voor jezelf met God maar eens uit. In dit licht. Ja. Maar hoe dan? We hebben gezien hoe wel. Hè, hoe mooi en onverdiend de Heer het geven wil. We hebben gezien hoe niet. Welke vervorming, welke misvorming, hoe niet? Maar hoe dan? Hoe dan? Nou, drie kernwoorden daarbij. Hoe dan? Het eerste kernwoord is vergeving. Nou springt uw hart al op, hoop ik. Het tweede kernwoord is zelfbeheersing of oefening, strijd. En het derde kernwoord is vertroosting. Hoe dan? Hoe dan leven met seksualiteit of zonder seksualiteit, zoals God het heeft bedoeld? Nou, het allereerste kernwoord is dan vergeving. En zegt God zij dank, één woord. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat Hij ze ons vergeven. En reinigt van alle ongerechtigheid. Vergeving. Want als je nou eens voor het licht van de Bijbel gaat staan. En je beziet het onderwerp seksualiteit. Wie kan dan zeggen. Nou maar, ik kan wel voor God bestaan. Daar heb ik nou nog nooit een keer een scheef gegaan. Wie durft, wie kan dan zeggen, als hij zich stelt voor God. Nou, ik zou niet weten waar ik vergeving voor nodig heb. Wie? Nou, ik neem aan dat er niemand durft te gaan staan. Ja, ik sta dan wel, maar ik zou ook moeten zitten. Hè? Ja. Dat is waar. Maar de duivel. Die zal proberen te fluisteren. Ach, maar dat geef ook niet zo. Dat hoort er toch bij. En dat, als dat nou alleen maar in je gedachten blijft. Dan geloof ik niet dat je daar zo overheen moet zitten hoor. Dat is toch niet meer dan normaal. Voor een gezonde meid, voor een gezonde jongen, vrouw of man. Hoor je die duivel in je hart fluisteren? Zit dat, ja, tuurlijk ben je daar niet volmaakt geweest en nog niet, maar och, ik zal er maar niet zo moeilijk over doen. Hoor je de duivel, dat is de duivel die dat zegt. Want die wil ons van de Heer Jezus en van de vergeving vandaan houden. door te laten denken, och, maar dat moet je ook weer niet zo'n punt van maken. Maar de duivel kan het ook bij iemand anders of op een ander moment op een hele andere boeg gooien. Dat de duivel zegt, ja maar, als je het zo gek gemaakt hebt als jij, nou dan vergeef ik nog een eind van je vandaan hoor. Als je het zo vaak jezelf bevredigd hebt, als je zo vaak hier en dan hebt gekeken of je hebt willen laten zien, als je zo diep die begeerten in je hebt zitten, dat je ze steeds weer invalt en altijd weer naartoe neigt, nou dan hoef je niet te denken dat je bij God terecht kan hoor. Als je het eerder had gevuld misschien nog wel, maar nou het al zo ver en zo lang en zo diep en zo erg is, hoef je voorlopig niet bij God en Jezus aan te komen. Dat is de duivel. Hè? U herkent de duivel weer. Hè? Het is wel een heel verschil. Hij kan het enorm kleineren, je zonden. Of je kan ze enorm uitvergroot en gewicht aanhangen. Als je maar bij Jezus vandaan blijft. Of omdat je denkt dat het niet hoeft. Of omdat je denkt dat het niet mag. Het zal de duivel een zorg zijn. Als je maar bij de Heer Jezus vandaan blijft. Maar dat kun je dus ook herkennen. Hè? Dat kun je ook herkennen. Die, als dat hij had zo leeft. Van, och, als dat nou alles is. Satan, ga weg achter mij. Ik heb Jezus nodig. Ik moet naar Jezus toe. Of de duivel zegt van, ja, maar dat is zo gek en zo ver en zo erg als bij jou. Satan, dat ben jij. Ga weg achter mij. Ik moet naar Jezus toe. Vergeving. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zonden voor je bekering en zonden na je bekering. Van je zondige aard die je houdt, vergeving. En dat ligt dan gezamenlijk niet anders. Als je samen hebt gezondigd, voor het huwelijk uit de volle bloem geplukt hebt, zo gezegd. Ja, dan geldt dat ook. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als je dat beleidt samen, dan komt de weg naar God weer open. Je deed het samen, beleid het samen. Op zich hoeft dat een dominee of kerkraad dan niet te weten. Als je het me samen beleidt. En dan is de trechter voor de zegen weer open. Beleid je het niet samen. En ga je ermee door. En beleid je het niet. Ja, dan kan een dominee wel zijn handen op je hoofd leggen in de trouwdienst. Maar daar heb je de zegen niet mee te pakken. Daar heb je de zegen niet mee. Als je God wil bedriegen, hoef je niet op zijn zegen te rekenen. Ook niet als je hem naar een andere kerk gaat, waar ze er geen punt van maken. Samen beleiden. Dat is de heerlijke weg. Ook de diepe weg, de heerlijke weg. Tot vergeving. Kijk, en als het dan zichtbaar is geworden, het zij door zwangerschap, het zij door samenwonen, wat bekend is geworden, dan is schuldbelijdenis nodig. En een ouderling en een predikant omringen je dan, jullie dan, om het zo weer open te maken naar de Here toe. Vergeving. Hoe dan, het tweede woord, zelfbeheersing. Oefening, strijd, zelfbeheersing. Ja, als je verkering hebt. En dat maakt het best verschil als je denkt dat je 2 jaar verkering zal hebben. Of je denkt of je 5 jaar verkeerd hebt voor je zult trouwen. Dat is mijn beste zin in hoe je het opbouwt. In hoe je de grens, hoe je de grafiek een beetje laat lopen, om zo te zeggen. In de afspraken die je samen maakt en waar je elkaar aan houdt. Overigens kun je soms wel denken, ja, misschien soms wat eerder trouwen. En dan wat minder luxe huis, wat minder luxe bruiloft. Om niet te lang de spanningsboog te laten duren. Ja, en als je getrouwd bent, dan moet je voor 1 ding uitkijken. Je moet heel erg uitkijken dat je niet denkt, nou ja, en als je getrouwd bent, dan mag het, dus, nou ja, goed, dan einde verhaal. Want dan mag het tenminste. Nou, vergeet dat maar. Ook in het huwelijk is zelfbeheersing, oefening nodig. Wie bij mij op trouwgesprek kwam, die weet wel het voorbeeld van die tandwieltjes, hè? Als je 2 tandwieltjes hebt, die allebei ronddraaien, en die van lieverlee dichter bij elkaar komen, tot ze vlak bij elkaar komen, en dan vallen ze of precies in elkaar, zodat ze samen ronddraaien, maar ze niet goed op elkaar staan afgestemd, die tandwieltjes, dan knassen, schuren ze tegen elkaar aan, en dan vliegen de vonken er vanaf. Ja, dat zijn 2 mensen, 2 tandwieltjes. Er was een tijd dat elkaar nog niet eens kende. Maar als je verkering krijgt, dan kom je dichter naar elkaar toe. Als je getrouwd mag zijn, kom je zo dicht naar elkaar toe. Als je elkaar goed mag aanvoelen in alle opzichten, dan grijpen de tandwieltjes precies in elkaar en dan versterk en vertroost je elkaar. Maar als je dan niet goed bent afgestemd in je gevoelens, dan kan je juist als getrouwden op alle gebieden elkaar zo knassen en bezeren tegen elkaar aan, dat de vonken eraf vliegen, zo gezegd. Dat geldt in alle dingen. Dat geldt het diepste in seksualiteit en geslachtsgemeenschap. Waar je zo met lichaam en geest bij betrokken bent, zo teer, dat geldt de vrouw van die tandjes wel het allermeeste. Je kan elkaar het allermeest laten genieten. Je kan ook het allermeest bezeren en beschadigen. Dat is best een oefening om elkaar afgestemd te raken, ook wat dat betreft. Om het andere tandwieltje te leren kennen. Hoe vlug draait dat en wanneer draait dat? Nou, daar zou ik eens wat over lezen. Het verschil tussen man en vrouw, nou, die kun je genoeg in christelijke boeken lezen. Je zou ook gewoon aan je vrouw of man kunnen vragen natuurlijk. Hoe beleef jij als we seksualiteit hebben, als we geslachtsgemeenschap hebben? Misschien zelfs nog zo open thuis, dat je je ouders kan vragen. Nou, het zou mooi zijn, hè, als dat kan. Neem die moeite om in die weg van oefening en zelfbeheersing op elkaar afgestemd te raken. Dat geeft een dankbare vreugde in God van dat goede geweten. En het geeft ook nog een bijzegen. Die ook in 1 Korinther 7 het formulier staat. Hè? Een gelukkig huwelijksleven, ook in seksueel opzicht, is eigenlijk de beste bescherming tegen onkuisheid en hoererij. Hè? Dat kanaliseert die wilde driften in een veilige bedding. Van een gelukkig huwelijksleven. En ja, luister maar 1 Korinthe 7. U ziet hoe open de Bijbel erover is. Hè? Dat dan zegt Paulus. Geef elkaar de schuldige goedwillendheid. En dan zegt hij. Hè, de man moet de vrouw laten beslissen wanneer. Maar de vrouw moet de man laten beslissen wanneer. En dat moet je natuurlijk nooit als argument gebruiken als eerste naar de ander toe. Zo van jij moet zorgen dat ik gelukkig ben. Nee, dat geldt eerst voor jezelf. Ik mag zorgen dat de ander in ons huwelijk ook in dit opzicht gelukkig is. En dan zegt Paulus er heel eerlijk bij. Niet te lang je van elkaar onttrekken. Want dat kan je in verzoeking brengen. Misschien dat je vandaag de dag ook wel eens een keer moet zeggen van. Zou misschien ook een weekje zonder kunnen. Om te vasten, om te bidden. Noemt Paulus ook, hè? Kan het een tijdje zonder in het huwelijk? Of is dat de gekste gedachte die je als man maar horen kan? Dan is denk ik geen goed teken. Zelfbeheersing. Vergeving. Zelfbeheersing. Vertroosting. Laatste. Hoe dan? In situaties dat het niet gaat. Zoals het zou. Ja, het zou kunnen gaan. Allereerst als je getrouwd mag zijn. En het gaat niet goed onder elkaar. Ook seksueel niet. De tandwieltjes sta maar niet goed afgestemd. En voor een goede afstemming zijn er twee nodig. Die het allebei in Gods kracht tot hun roeping maken. En als één van beiden dat niet doet, wordt de ander beschadigd. Of wordt overvraagd en in verzoeking gebracht. Misschien weten we niet half wat er in huwelijken zich allemaal afspeelt. Wat die, en dat hoeven wij ook niet van elkaar te weten. Maar de Heere weet het wel. Ook daarin geldt dat de Heere weet wat er in een huwelijk, door een man of door een vrouw, wordt afgeleden en innerlijk wordt afgestreden. En dat de Heere wacht om erin gekend te worden. Dat de Heer ook mensen geeft en hulpverlening geeft om in te schakelen en om raad te vragen. Nou, dat zeg ik in een paar zinnen, maar er zit een wereld van strijd achter. En een vaderhart vol van barmhartigheid. En dan vertroosting als je niet getrouwd bent of niet meer getrouwd bent. Als dat hele mooie waar je zo'n behoefte aan hebt geen plaats kreeg of meer krijgen mag in je leven. Kijk, als je de gave van onthouding hebt waar Paulus het over heeft, ervaar je dat niet als een verzoeking en een beproeving. Dat kan. Paulus was zo iemand. Die had lichamelijk ook geen behoefte aan seksualiteit. Hij zegt, dat is de gave, het charisma dat ik gekregen heb. Misschien krijgen anderen dat ook wel. Maar ik denk dat het voor meerderen geen gave, maar een kruis is. Een enorm raadsel als seksualiteit zo mooi door God bedoeld is. Waarom geeft hij mij dat dan niet? Waarom gunt hij mij dat dan niet? Als ik niemand vind om mee te kunnen trouwen. Als ik niet meer getrouwd ben. Dan is er één ding zeker. Dat doet onze goede God niet zonder bedoeling. Als hij zoiets moois niet geeft. Terwijl hij weet hoeveel strijd en pijn dat je geeft. Dan moet hij daar wel een hele bijzondere bedoeling mee hebben. Iets wat nog meer waard is dan een gelukkig seksueel leven. Iets wat nog hoger van belang is. Zijn naam, zijn rijk, zijn eer. Hij wil in die strijd gekend zijn. En dat geldt dan zeker ook zij die een homofiele geaardheid hebben. Man of vrouw. Die het in feite nog zwaarder hebben. Al was het alleen maar hierom. Dat op zich wie niet getrouwd is. Die mag erom bidden. Die mag er naar verlangen. Ja, dat het nog zo overkomt een keer. Die homofiel geaard is. Die weet volgens de Bijbel. Ja, daar mag ik niet om bidden. Want God wil dat niet geven en niet vervullen. Er is een God. Die erin gekend wil zijn. Er is een God die weet wat strijd, pijn en lijden daar is. Er is een God die in vergevingen met zijn geest wacht om erin gekend te worden en om genadig te zijn. Dat is weer in een paar zinnen een wereld van strijd en een vaderhart vol barmhartigheid. Hoewel, hoe niet, hoe dan? Vergeving, zelfbeheersing, vertroosting, ja vertroosting. Beter even heel diep over nadenken. Beter een leven lang gestreden tegen ongeoorloofde seksualiteit. En straks de eeuwige overwinning. Dan hier. Je er maar aan toegegeven en in ondergedompeld. En straks voor eeuwig verloren. Dat is toch waar. Dat is toch waar. Zeker waar. En zo geeft God het kompas mee. Midden in dat oerwoud. Hè. Zoveel aantrekkingskracht. En dat wij wel een hart hebben dat zo vol driften is. Geeft God het kompas mee. Een kompas van hoe Hij het heeft bedoeld. En wie dat kompas gebruikt, wie dat kompas verlangt te leven, ja, die merkt één ding. Die merkt één ding. Weet je wat je merkt? Die komt steeds weer bij Christus terecht. Dat is het toch? Die komt steeds weer bij Christus terecht. Die komt steeds meer bij Christus terecht. O Heere, vergeef. O Heere, geef kracht en vernieuw me. En daar ontmoet een getrouwde, een ongetrouwde en een niet getrouwde bij Christus. Daar moet iemand die heterofiel geaard is, iemand die homofiel geaard is, bij Christus, aan de voet van het kruis. En zo wijst dat kompas de weg door dit leven heen, naar de heerlijkheid, naar de eeuwige vertroosting, naar de dag waarop God de volle vreugde in zichzelf is. En alle andere dingen wegvallen. En de vreugde in God alles en in allen is. Gemeente, het is mijn hoop, mijn gebed. Dat we naar dat kompas mogen leven. Jongeren, ouderen, steeds dichter bij Christus. Amen. Laten we zingen van Psalm 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Doe ons toch, Heere, met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Zo bidden we voor elkaar, voor onszelf en om de vergeving onze zonden. Laat de Satan geen winst behalen, doordat hij onze zonden vergoelijkt en verkleint en normaal verklaart. En wij ons daarin laten meenemen. Maar laat hem ook geen winst behalen, Heere, door de grootheid en de veelheid en de zwaarte en de diepte van onze zonden een blokkade te laten zijn. Heere, verbreek de gedachtegangen van de boze, opdat we allen onze zonden belijden, wetend dat gij getrouw zijt en dat het bloed van Jezus Christus uw Zoon vergeeft, reinigt van alle zonden. Heere, hoe zouden we kunnen leven, getrouwd of ongetrouwd, als wij hem niet kennen? Als we wel verkering hebben, maar geen bekering. Wel aan een man of vrouw verbonden zijn, maar niet aan u. We bidden, Heere, voor alle wonden en strijd, bij hen die niet getrouwd zijn en er zo naar verlangen of verlangd hebben. Naar hen die een homofiele geaardheid hebben of vrezen te hebben. Alle wonden en strijd, bij hen die niet meer getrouwd zijn. Heere, geef vertroosting in u. We bidden voor allen die verkering mogen hebben. Geef onze jongeren wijsheid en genade. Het geloof dat uw grenzen de beste zijn. Dat uw bedoelingen zo goed zijn. Waard om biddend uw sterkte voor te vragen. We bidden voor alle getrouwden, Heere. U weet wat er ook in huwelijken geleden wordt. We zeggen u dank voor alle moois en goeds. In verkeringen en in huwelijken. Hoe kunt u het geven, Heere, aan mensen zoals wij? Laat het ons verwonderen. En met een goed en gerust geweten, ook in seksueel opzicht, van en met elkaar genieten. Geef ons aandacht voor elkaar. Geef genade, Heere, om in deze tijd heilig te leven. Alle onreinheid te vermijden, te vlieden, vandaan te vluchten. Maak ons daarin eerlijk voor uw aangezicht, Heere. Van het spijkertje en de magneet. En hoe we daar als meisje en als vrouw een rol in kunnen spelen. Maak ons eerlijk voor uw aangezicht. Zegent u ook de opvoeding, Heere. Door het besef hoe belangrijk het is. Om kwetsbaar en dankbaar. En zorgvuldig met Bijbels kompas. Hier kinderen en jongeren in de opvoeding in voor te gaan. We bidden daarom ook voor het christelijk onderwijs. Ook na een vakantieperiode scholen morgen weer open te beginnen. Basisscholen, scholen en voortzetonderwijs, maar ook het speciaal onderwijs. Geef in alle opzichten leerkrachten de vrezen van uw naam. En leerlingen en studenten de verbondenheid aan uw woord. Zegen onze jongeren wie de examens beginnen deze week. Geeft u rust in het hart. Overgave aan u. En geeft u de wijsheid die nodig is. We bidden ook voor heel deze week. Alles wat in de gemeente mag gebeuren, ons persoonlijk leven mag en kan gebeuren. We bidden voor de voorbereidingen voor de rommelmarkt en voor de rommelmarkt zelf aanstaande zaterdag. We danken voor alle betrokkenen die er zijn. Geef dat het met vreugde, met liefde gedaan mag worden. En wilt u een dankbare dag geven. Dat ook de weersomstandigheden daarin mogen bijdragen. En geef een dag zonder incidenten. En een dag die juist vol mag zijn. Van uw goedheid. Uw gunst. Hoor ons, Heere. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 51 nu en daarvan het zesde vers. We weten de psalm van David na zijn zonde juist op dit vlak. Het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet en laat mij volvaardig het pad van uw geboden lopen. Psalm 51 vers 6. Verhef nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.